Goedemorgen, gemeente. De kerkraad heet u van harte welkom bij deze dienst. En deze dienst gaat voor dominee De Wit uit Putten. Eén mededeling, vanavond om 19 uur, dus 7 uur, is er weer een eerste bijeenkomst van de JV Gideon. Dan de collecte, twee collecten voor de preek, de eerste voor Kerk en Actie, de tweede voor Pastoraat en Catechese. En de uitgangscollecte is voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu Psalm 100, vers 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Weet, we gaan samen de dienst voortzetten en we doen dat met het zingen van Psalm 96 en daarvan het vijfde vers. Geef eer aan het eeuwig opperwezen. Wij staan stil deze morgen bij de lofprijzing, zoals Paulus daarover schrijft, aan God de Vader. En daarom zingen wij het vijfde vers van Psalm 96. Gemeente, ook vanmorgen komt de Heere God met zijn heilige en ook met zijn heilzame geboden waar we ons leven mogen spiegelen. En wij zingen daarna Psalm 119. De psalmist die de liefde van de wet van God bezingt. Wij zingen het vierde en ook het zesde vers. Psalm 119, vers 4 en 6. Maar vooraf horen wij de woorden die God sprak tot Mozes, vanaf de berg tot het volk en vandaag tot ons. Toen hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet verontschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Dat is afzonderd van de andere dagen. Want zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. En daarom heiligde de Heer de Sabbatdag. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. En u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog iets wat, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze wet samen toen hij sprak, u zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw verstand. En met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you. Gemeente, wij zijn samengekomen in het huis van het gebed. Laten we hier ons verootmoedigen voor onze God. En we bidden om een zegen over deze dienst. Laten we samen bidden. Eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, wij komen tot u deze morgen door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij komen in aanbidding om wie u bent, vanwege uw goede tierenheid, vanwege uw trouw. En wij bidden van u, Heere, dat wij vanmorgen iets mogen beseffen van de intense verwondering die het met zich meebrengt. Dat u een God bent die niet ongenadig met de mens wil afrekenen, maar die de mens genadig opzoekt, dat niet alleen, maar dat u het wil, dat het uw behagen is, dat het uw raad is, dat u al van eeuwigheid dat heeft uitgedacht, dat een mens in Barendrecht, een jongen, een meisje, u de lof zou toebrengen. Niet alleen met de mond, dat zal nog wel gaan, met de mond kunnen wij nog wel veel dingen zeggen. En met de mond kunnen wij ook nog wel u prijzen. Maar er staat in uw woord dat de lofprijzing hierin bestaat, dat wij uw woord niet alleen horen, maar dat ook doen. In praktijk brengen van elke dag, door uw wil te doen. En wij hebben zojuist uw wil ook in de samenvatting van 10 woorden, hebben wij die gehoord. En als wij samenkomen als gemeente, Heren, dan brengt dat ook altijd iets van verootmoediging met zich mee. Want als wij ons leven daar werkelijk aan spiegelen, uw wil is ons niet onbekend. Van kinds af aan of op latere leeftijd zijn wij met die geboden van u in aanraking gekomen. En we hebben gehoord van u, o Heer Jezus Christus, hoe u in uw leven op aarde de wil van uw Vader hebt gedaan, volmaakt. Dus ook als wij zien op u, o Heer Jezus Christus, dan zien wij de wet van God die u in het binnenste droeg. En u kent ons. Beter dan dat we onszelf kennen. U weet van de dag van gisteren. En van de dag daarvoor, van vrijdag en van de donderdag. Elke dag van de week, zelfs in de nacht. U weet elke gedachte en elke handeling en elke zin, elke daad die wij hebben gedaan, die niet was tot eer van uw naam. Waarin wij u niet geprezen hebben, sterker nog, uw naam zelfs hebben onteerd. Wij hebben ook behoefte, Heere, eraan vanmorgen om ons voor u te verootmoedigen en te bidden, o God, wees ons genadig. En zie ons alstublieft inderdaad niet aan in onszelf. Wat zouden wij moeten kunnen aandragen waarin wij voor u volmaakt zouden zijn? Zie ons aan in uw Zoon, de Jezus Christus. Maar tegelijkertijd, Heren, zo mogen we ook hier in uw huis zitten, en misschien geldt dat wel van ons, ook als jongeren of evengoed als ouderen, dat we mogen terugzien in verwondering, wat is het, dat u met uw geest in ons hart bent gekomen. En dat we niet alleen mogen leven van de vergeving van zonde, maar dat we ook iets van uw kruisverdiensten mogen ervaren in ons hart en in onze handen en in onze voeten. Als we zien hoe uw Heilige Geest in ons hart uw geboden schrijft. En het in onze nieuwe mens zelfs weer ons verlangen wordt om naar uw wil te leven. En in de achterliggende week het bij tijden ook gewoon strijd was in ons eigen bestaan tussen onze oude en onze nieuwe mens. Maar hoe we te midden van dat tot onze verwondering mogen zeggen, wat is het een wonder als daar mocht zijn die dat verlangen naar uw gebod en dat leven vanuit de kracht van u, o Heilige Geest. En we het mochten meezingen vanmorgen door uw geest, mocht ik al de eisen van uw recht leren. En zo wordt uw eer door mij niet geschonden. En mochten daar momenten zijn dat we in ons leven, niet alleen met onze mond, maar ook met onze handel en wandel, mochten leven tot eer van uw grote naam. Heere, wil dat vermenigvuldigen, want daarin verliest de duivel terrein. Laat zo uw gemeente schijnen in deze duistere wereld. Heren, wij komen u in het bijzonder bidden, omdat de dienst van vanmorgen niet eenvoudig is. De stof die brengt ons niet alleen terug tot 30 september 2018, maar die gaat wat verder terug in de geschiedenis. Die gaat al terug naar de periode dat de aarde nog niet bestond. En wat hebben wij uw geest en uw leiding nodig voor de kinderen, voor onze jongeren, voor ons allemaal ook meeluisterend met de kerktelefoon, opdat we van dat woord van u mogen verstaan wat u ook daarmee tot de gemeente van vandaag te zeggen hebt. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? En hoor en verhoor ons, niet op grond van iets in ons, maar doe het opdat de lofprijzing van uw driemaal heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, mag worden vermenigvuldigd en klinken mag tot op de dag van vandaag, ja, tot in alle eeuwigheid. Wij vragen dat om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, ik doe met u de Bijbel open op een tweetal plaatsen. Allereerst in Efeze 1, waarvan wij lezen de versen 3 tot en met vers 14. Efeze 1 vanaf vers 3 tot en met 14. Ik lees hem in zijn geheel, omdat het in de oorspronkelijke taal in het Grieks één lange zin is. Ik denk dat het de langste zin uit de Bijbel is. Die loopt vanaf vers 3 tot en met het 14e vers. En ik richt mij deze morgen in het bijzonder op de eerste versen. Daar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. En wij lezen een enkel vers uit Genesis 3. Genesis 3, het moment dat de mens zich verborgen had in het struikgewas nadat zij gezondigd hadden. En God neerdaalt in de hof en de mens niet vindt waar hij had moeten zijn. Vers 9. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u gebood dat u daarvan niet te eten? En toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw: wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. En toen zei de Heere God tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt, omdat al het vee en onder alle dieren van het veld op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Tot zover. Gemeente, we gaan ter voorbereiding op de prediking, nadat we onze gaven hebben mogen geven voor de dienst van de Heere God, gaan we zingen uit Psalm 33 en daarvan het eerste en ook het zesde vers, waar het gaat over de wijze raad van onze Heere God. 1 en 6 van Psalm 33. Gemeente, wij doen het woord vanmorgen, doen wij open in Efeze 1. Ik lees daarvan deze vers als tekstvers. Allereerst het derde vers en ook het vierde. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. En ik lees daarbij ook de tekst uit Genesis 3, vers 9. Waar staat: en de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? Het gevolg van deze twee teksten is dat ik nu niet goed weet wat ik boven de preek moet schrijven als thema. Ik heb gedacht, zal ik er boven zetten roeping en verkiezing? Of moet ik er boven schrijven verkiezing en roeping? Sowieso is het natuurlijk even door me heen gegaan. Zou dat gaan? Preken over de verkiezing. Hoe komt u daarbij? Dat mag u met recht, mag u dat natuurlijk vragen. Ik heb daar verschillende redenen voor. Wij zijn bezig met een aantal themadiensten als collega's in onze gemeente, waarin we een aantal onderwerpen bepreken. En daar is dit er één van. Hoe kwamen wij daartoe om dat thema te gaan bepreken? Omdat als ik kijk naar de ouderen, en dat zal hier niet anders zijn, dat als ik aan u vraag, hoe zit dat ook alweer met dat woord verkiezing, dat u daar nog wel wat over zeggen kan, hoop ik. Maar als wij het op categorisatie aan de orde stellen en vragen aan de jongeren van 12, 13, 14, en ik vraag dat jou gewoon ook maar vanmorgen, van joh, verkiezing, kan je daar wat over zeggen? Dat is gewoon ook heel eerlijk zeggen, dominee, daar heb ik het thuis eigenlijk nooit over gehad. En dan vraag je, en is er dan ook nooit over gepreekt? En met dat ik dat vraag, kijk je natuurlijk ook je eigen preken eens na. Hoe lang is dat geleden dat je dat woord hebt laten vallen? Des te meer reden, en daarnaast weet u nog dat het wellicht 400 jaar is geleden dat de Dordtse leerregels geschreven zijn en dat dit jaar nogal in de belangstelling staat. Vandaar dan toch maar dit thema van morgen. Ik vind het niet eenvoudig. Ik zal mijn uiterste best doen om dingen wel eenvoudig te zeggen. Ik heb er wel van genoten. Als u aan het eind van de dienst zegt, ik begrijp het niet, dan ben ik het met u eens. Ik mag al met beleidingscatechese dit jaarlijks behandelen en iedere keer, ik begrijp het niet. En zo hoop ik straks ook weer de kerk uit te gaan als degene die het niet begrijpt. Dit kan ik in mijn menselijk denken, kan ik dit niet vatten. Dus dat allereerst maar even vooraf gezegd. Ik kom wel in de verwondering als ik met deze stof bezig ben. Ik kom ook in de aanbidding. Ik kom in de lofprijzing tot eer van onze God. En ik hoop dat ik u daarin mag meenemen vanmorgen. Als ik bij die Efezebrief eerst maar eens begin met u, ja, dan zou ik kiezen voor de volgorde verkiezing en roeping. Want die langste zin die ik al noemde uit de Bijbel, die begint daar dan toch maar mee. Over, het gaat over God de Vader in vers 3 tot en met 6. Het gaat over God de Zoon in vers 7 tot en met 11. Het gaat over God de Heilige Geest. Dus het gaat hier over onze drie enige God. En als eerste blijkt God dan een God te zijn die verkiest. En dan mag je als kind gerust gelijk denken, hoe zit dat dan eigenlijk bij God als ik mijn verjaardag ga vieren? Ja, bij niet iedereen kan heel de klas komen, dat past niet altijd in huis, dus dan moet er gekozen worden. En dan zeg je, nou kies ik die uit de klas wel uit en die kies ik niet uit. Is dat bij God dan ook zo als het om het woordje kiezen gaat? Dat God naar beneden kijkt en dat hij zo een beetje in de kerk rondkijkt. En dat hij zegt, nou u mag wel komen en jij mag komen en u niet. Want anders wordt het in de hemel een beetje te vol. Is dat ook zo bij God? Zo heeft Maarten het Hart destijds daarover geschreven. Maar goed, ik zou eerst het wel willen terugbrengen tot die gemeente van Efeze. Laten we dan eens even bij die gemeente van Efeze op bezoek gaan en aan de gemeente van Efeze vragen, die mensen die daar ook als gemeente bijeen zijn, hoe zit dat met die dominee Paulus? Dat is ook niet een makkelijke dominee. Is die inderdaad zo met de verkiezing begonnen? Was dat de eerste preek van Paulus in Efeze? Nou, dan moet u iets beter kijken naar dit tekstgedeelte wat voor u ligt. Want als Paulus deze brief schrijft, dan schrijft hij in vers 1, en ook in vers 13 blijkt dat, schrijft hij heel uitdrukkelijk aan de gelovigen te Efeze. Oftewel, hier wordt iets over de verkiezing van God gezegd tot mensen die al tot geloof gekomen zijn. Dat kunt u nalezen hoor in de Bijbel. Als u teruggaat naar de handelingen der apostelen en u komt aan bij hoofdstuk 18, dan leest u daar tot uw verrassing dat Paulus, de heidenapostel, in de gemeente van Efeze is gekomen. Zomaar één kort moment. Hij had weinig tijd, want hij moest door naar Jeruzalem, maar hij beloofde: ik kom terug. Doet hij ook? Kunt u lezen in handelingen 19. Dan komt Paulus terug in Efeze. En dan blijft hij daar 3 jaar lang. Wat doet Paulus daar nou al die 3 jaar? Ook dat staat in de Bijbel. Preken. Gewoon wat hier ook gebeurt. Iedere zondag al jaren. Preken. Wat preekt Paulus dan? Nou, dat is bij Paulus wel helder hoor, wat hij preekt. Over de Heer Jezus. Hij wenst niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. 3 jaar lang heeft Paulus daar de Christus verkondigd. Oftewel, het eerste, als het dan om verkiezing en roeping gaat, het eerste waar die Efeziërs mee in aanraking zijn gekomen, is met een dominee. Dat is bijzonder. Ga niet om mij vanmorgen hoor. Begrijp me goed. En het gaat ook niet om dominee Floor. Wij zijn zomaar mens. Maar dat God tot u een dominee stuurt, heeft u daar wel eens over nagedacht? Wij lezen dat eigenlijk alleen maar als een dominee bevestigd wordt, dat is wel eens jammer. Maar dan lezen we dat uit die Dordtse leerregels, dat God in zijn oneindige barmhartigheid op zijn tijd zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil, verkondigers van deze zeer goede boodschap. En we zullen halverwege de preek echt wel ontdekken dat als het nou bij God vandaan is, dat het wel bij verkiezing begint, ja. Maar als het bij de horende mens, daar begint het bij de roeping. De horende mens hoort opeens een stem. En zo heeft God dat altijd gedaan. Ik neem jou even mee, want ik hoop ook als kind iets van de preek begrijp. Ik neem jou even mee naar 6000 jaar geleden. 6000 jaar geleden is het op aarde misgegaan. Er waren 2 mensen die luisterden naar God. 2 mensen die deden wat God vroeg. En jij weet dat ook, want je preekt een beetje mee en je weet al wie die 2 mensen zijn. Wat erg, hè? Wat aangrijpend. Er kwam een dag, toen deden ze het niet meer. Altijd als God naar beneden keek in zijn tuin, het paradijs, toen zag hij de mens. Hij hoefde Adam en Manine nooit te zoeken, want ze waren er. Hij hoefde ze nooit te roepen. Staat er ook niet in de Bijbel, hè? In het begin sprak God in het suizen van de zachte wind. En dan wist Adam en Manine, daar is God. Zomaar in het suizen van de stilte. Net als jij gewoon thuis bent en in de kamer bent, vlak bij je vader en moeder, dan hoeven ze jou toch niet hard te roepen. Dan ben je vlak bij hen. Je vader en moeder gaan roepen, ze gaan hun stem verheffen, als ze in de kamer komen en ze denken: hé, waar is Frits? We zien hem niet. Frits, waar zit je? Dan wordt die stem wordt harder. Dat gebeurt hier. Als God op een dag in zijn tuin kijkt, dan is hij ze kwijt. En dan ziet hij ze niet. En dan roept hij: mens! Dat is geen lieve roep opeens hoor. Het is niet een... Zo kan je het ook een beetje lezen. Hè? Adam, waar ben je? Als het een beetje een... Nee, dat is... Kare staat er in het Hebreeuws. Het is aan de ene kant een God die zijn mens, die zijn schepsel zoekt. Maar tegelijkertijd ook iets van ontreddering, want die God die ziet tegelijkertijd dat zijn werk, het werk van zijn handen, in duigen is gevallen. Dat de mens dat kapot heeft gemaakt. Dus het is niet alleen dat Frits niet in de kamer zit, maar als vader en moeder beneden komen en de kamerdeur open doen, blijkt het in die kamer een puinhoop te zijn. En dat heeft Frits gedaan. En Frits is uit angst is hij weggegaan naar buiten en heeft hij zich in de schuur verstopt. Nou, je kan je dat wel voorstellen, denk ik, hè? Als hij dan in dat schuurtje verstopt zit achter een paar dozen. En je hoort dan opeens die roep van je vader dichterbij komen. Nou, probeer eens met me mee te denken. Wat gaat er nou gebeuren? Vader gaat je natuurlijk zeker vinden. En wat gebeurt er dan? Daar ben ik eigenlijk nog veel meer benieuwd naar. Als heel die kamer daar in puin ligt, je bent daar doorheen gebanjerd en... Zegt vader aan Frits, waar ben je? Er zit daar ook iets van boosheid in die stem, toch? En dan zou je willen dat je, wij zeiden vroeger, dat je wat kranten in je broek had gedaan. Want nou krijg je er natuurlijk van langs. Dat kan je natuurlijk van tevoren op je vingers aantellen. Wat zal die vader boos zijn? Nou, God is ook boos, laat ik daar helder in zijn. En God zegt ook in zijn toorn, je mag hier niet meer in dit paradijs zijn. En ik stuur je inderdaad dit paradijs uit, weg bij de boom van het leven vandaag. Maar kijk nou eens goed. Is dat het enige wat God doet? Probeer eens even één moment in God te verplaatsen voor zover wij dat kunnen. Als alles wat je gemaakt hebt, als dat kapot is gemaakt. Zou je dan met die mens niet afrekenen? Adam, God gaat niet met hem eerst een gesprek over de verkiezing aan. Dat staat er niet. Adam wordt allereerst geroepen. En in die roep zet God hem schuldig. Als wij u roepen, als wij u terugroepen, dan roepen wij u altijd terug met bevel van geloof en bekering. U bent weg, u bent niet meer op de plaats waar u zijn moet. Weggelopen zijn wij bij God. Dat gebeurt er in de kerk. Terugroepen, dat is de roep die uitgaat in de prediking. Daar kan je niet rustig onder blijven zitten, toch? Je kan niet de kerk uitgaan en het zomaar toch langs je heen laten gaan. Of u loopt verder bij God vandaan. Of u komt inderdaad terug. Het is echt maar één van de twee. En je zou bijna denken, dat had ik wel eens, want ik heb ook wel eens in zo'n schuurtje gezeten. En toen mijn vader eraan kwam en ik zou nog verder weg willen krijgen. En dan verwacht je toch dat je er, nou ja... Dat je vader zo boos is dat hij zegt, ga nou maar weg. Nou, vader is wel boos, maar dat zegt hij niet. Sterker nog, de eerste belofte van heil, de eerste belofte van vergeving, de eerste belofte van de genade, die wordt hier gedaan in Genesis 3, vers 9 tot 15. Ik begrijp straks niet alle dingen, maar ik sta hier al met verwondering stil. Hoe is het mogelijk dat het eerste wat God doet in het paradijs, had God nog nooit iets beloofd? In het paradijs klinken geen beloftes. Hoeft ook niet, daar was het volmaakt. Maar juist in de diepe ellende waarin de mens zich gestort heeft, klinkt de eerste belofte van God. En iedere keer als God gaat spreken, als de roeping van God daar is, dan klinken daar de beloften van God die in Christus ja en amen zijn. En zondag 7 zegt zo mooi, en u wordt en jij wordt opgeroepen om de beloften die in het evangelie gedaan worden te geloven. Wat is een waarachtig geloof dat ik al de beloften die in het evangelie tot mij komen met een waarachtig hart aanneem. En dat hebben die Efeziërs ook gedaan. Mooi, hè? Zullen we nog even kijken naar die gemeente van Efeze? Ja, ze lagen eerst wel op hun knietjes, hoor. Ze zaten ook te bidden. En ze deden dat tot een zekere Diana. Ze kenden God helemaal niet. Zo ver waren ze bij God weggelopen. Zo ver waren ze bij God vandaan. Ze maakten zich helemaal niet druk om verkiezing. Ze wisten amper dat er een God was die verkoos. Zo ver bij God vandaan. En die mensen werden door God opgezocht. En God riep die mensen. Gemeente, ik weet niet hoe ver u bij God vandaan bent. Misschien zit u vanmorgen wel in de kerk dat u zegt, dominee, moest eens weten hoe ver ik bij God vandaan was. Dan is er hoop voor u vanmorgen. God zoekt Efeziërs zelfs op. Jezus Christus heeft zelf gezegd toen hij op aarde kwam, ik ben gekomen om te roepen, heeft het weer, zondaren tot bekering. Het geeft mij hoop vandaag, juist dit leerstuk van de Dordtse leerregels voor deze wereld die van God ver verwijderd is. En stelt u eens voor dat God niet zou roepen. Stel eens voor dat er niet gepreekt werd. Stel eens voor dat God zijn dienaren niet meer uitzond. Dat God Paulus niet tot de Efeze had gezonden. Wat een machtig gebeuren daar. En wat een eeuwige zegen. Die mensen uit Efeze, die juichen op dit moment voor de troon van God. De hemel is ook gevuld met heidense Efeziërs die tot geloof zijn gekomen. Kijk er maar naar vers 13. Ze hebben het niet alleen gehoord. Ze hebben het ook geloofd. En ook al staat de prediking onder druk in de kerk van 2018... En ook al staat de prediking onder druk in deze wereld, ik geloof er heilig in. Ik heb geen beroep dat uitsterft. De Jezus heeft gezegd, ga dan heen, predik het evangelie. En als hij het heeft over alle natuurrampen, en we gaan daar straks in onze voorbeden ook voor bidden, want dat gebeurt ook vandaag. En ik denk in het bijzonder in de achterliggende week aan Sulawesi, waar de tsunami aangreep, en dat grijpt ook ons aan. Maar tegelijkertijd lees ik in het woord van onze heiland, dit zal geschieden en u zult ervan horen en u zult nog veel meer erge dingen horen. En nog is het einde niet, het einde zal dan zijn, als dit evangelie gepredikt is over heel de wereld. Dat is ook het wonderlijke, die roeping die heeft zich niet alleen beperkt tot Adam en Manin, hè? En die roeping heeft zich niet alleen beperkt tot het volk Israël. Juist de Efezebrief laat ons zien dat die roeping uitgegaan is tot Jood en tot heiden. Paulus zegt in vers 12, niet alleen wij, de Joden, maar ook jullie, heidense Efeziërs, zelfs tot in Barendrecht. Nou, ik kan me voorstellen dat je niet altijd zin hebt om naar de kerk te gaan, ook als puber. Dat kan ik me ook indenken. En weet maar dat een dominee er ook niet altijd zin in heeft. En ik schaam me daarvoor. Maar ik hoop dat je vanmorgen iets ziet dat je zegt dat nou God met zijn evangelie zelfs in Barendrecht gekomen is. En dat ik hier de kerk in mag komen en dat ik hier het evangelie horen mag. Dat God daar dus achter zit, weet u wel? Het is geen verzinsel van de kerkraad of zo die hier wat probeert in stand te houden. Daar zit God achter. Je mag allerlei kritiek op de kerk hebben, en daar mogen we best wel eens over praten, daar gaat het mij niet om. En toch voel ik me altijd een beetje als door een wesp gestoken. Als men aan de kerk komt. Want ik ben trots op de kerk. Ik ben trots niet op de kerk mens, dat is wat anders. Ik ben trots op het werk van mijn vader. Dat hier een gemeente is, dat hebben wij niet zelf bedacht. Maar dat komt uit de gedachte van God. En daar wil Paulus dan vervolgens wat meer over gaan zeggen. Tot die gemeente die dus tot geloof gekomen is. Tot die gemeente die dat woord gehoord heeft, die als eerste in aanraking is gekomen met dat beloftewoord van God. Paulus zegt, ik wil u graag iets dieper onderwijs geven. En ik ga dat vanmorgen ook maar proberen. En dat onderwijs is denk ik ook wel nodig, want als je dat woord van God hoort in deze tijd van dit leven, dan is er altijd, en ik vind dat bijzonder als dat gebeurt, en ik mag dat ook merken ook bij zowel jongeren als ouderen, dat wonderlijke wat wij nooit in de vingers hebben, dat iemand opeens naar je toe komt en zegt, en dominee, ik zat in de kerk en dat woord dat heeft me opeens beetgepakt. En ik heb dat woord, dat hoorde ik en het klonk alsof mensen wegvielen en dat het werkelijk het woord, nou dat was ook werkelijk zo, werkelijk het woord van God was. En ik heb het aanvaard en ik heb het geloofd en ik wil het beleiden en ik wil God dienen en ik wil... Nou, u voelt wel, ik doe dat een beetje expres, dan staat heel dat woordje ik wel heel erg veel vooraan. Zo gaat dat blijkbaar in het begin van het geloof. En daar moet u maar niet tegelijkertijd overheen walsen. Daar moet je maar niet van te gauw van zeggen, dat klopt dogmatisch niet helemaal. In het beginnend geloof, als een mens tot geloof komt, dan ligt allereerst de nadruk in zijn denken en in zijn hart op zijn geloofsdaad. Ik heb er me aan overgegeven. Daar ben je ook inderdaad helemaal bij betrokken. Nou is er wel een gevaar. Als u daarbij blijft, en als de aandacht daarop gevestigd blijft staan, dan doet u straks als gemeente tekort aan de eer van de Vader. Want voor je het weet, staat de schijnwerper op jezelf. En gaat het om mijn geloof. En gaat het om mijn getuigenis. Als ik met beleidingscategorisatie begin, dan heb ik dat ook. Ik wil graag mijn geloof beleiden. En dat bedoel ik helemaal goed, hè? Dat begrijpt u wel. Daar wil ik niet aan twijfelen. En als ze dan allemaal aan het woord zijn geweest, dan zeg ik, ach, beste vrienden, ik wil het niet te veel over mijn geloof hebben. Mijn geloof stelt niet zoveel voor. Ik beleid dat iedere keer als ik aan het avondmaal ga. Dat ik niet geloofd heb met zo'n geloof als ik had moeten geloven. Zo staat het er toch in het formulier. En terecht. En dat ik God niet met zo'n ijver gediend heb als ik me had moeten dienen. Mijn geloof. Weet u, in mijn geloof zit ook nog heel veel verkeerd. In mijn geloof zit ook nog heel veel onzuiverheid. Maar ik wil het hebben over het geloof. Dat is zoals God mij dat openbaart in zijn woord. Zoals ik dat zondagmiddag, iedere zondagmiddag, ook vanmiddag hoop ik dat weer te doen, mag belijden. Het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan gaat het niet in de eerste plaats om wat ik doe en wat ik geloof en wat ik denk. Dan gaat het niet allereerst om mijn geloofsdaad, om zomaar te zeggen. Paulus zegt, zullen we ietsje verder teruggaan? Nou ga ik eerst even naar jou als kind weer, dat ik het meemaak. Ik hoop zelfs al voor jezelf. Maar misschien heb je het aan je vader en moeder wel eens gevraagd. Pa, ma, wanneer bent u nou tot geloof gekomen? Opa, oma, zou u het eens kunnen vertellen, wanneer is nou bij u dat moment geweest dat u tot geloof kwam? Nou, dan zal de ene vader misschien mogen zeggen, joh, dat was in 1995. Het was ergens in augustus. En die kan dat zomaar de dag aangeven dat God in zijn leven kwam. Mooi, hè? Vertel het, zeker. En opa die zegt misschien, ik weet niet precies de dag. Ik kan dat voor mijzelf ook niet precies aangeven. Ik weet ook niet precies het uur. Ik weet wel de periode in mijn leven. Dat ik er eerst als 14, 15-jarige niks van moest hebben. Het is een wonder dat ik nog in de kerk gebleven ben. En dat op een gegeven moment gebeurtenissen om mij heen waren waarin jonge mensen wegvielen. En ik opeens ging nadenken, en waar ben ik eigenlijk straks? En je opeens anders in de kerk, wat is dat? Dat je opeens geen raampjes meer telde, weet u wel. Maar dat het woord, dat je het ging indrinken. Dat is mooi om over te hebben. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Maar nou ga ik toch nog één stapje verder. Eigenlijk is het toen niet begonnen. Ook niet in 1995, iets eerder, zegt Paulus. Ik zal het u vertellen, dat zegt hij dus tot de gelovigen. Hij gaat de gelovigen dieper onderwijs geven in Efeze. Ik zal u vertellen, jij zegt, hoeveel eerder dan? Bij de geboorte al? Nee, zegt Paulus, nog wat eerder. Bij de schepping? Nee, nog eerder. Toen er zelfs nog geen aarde was. van voor de grondlegging der wereld, als hier vandaag iemand tot geloof komt in Barendrecht, loopt daar een lijntje naar de eeuwigheid van God. Van voor de grondlegging der wereld. Gemeente, als u dit niet meemaakt wat de schrift ons hier voorhoudt, als u blijft steken dat dat los zit van het handelen van God en dat het blijft bij uw eigen geloofsdaad of bij uw eigen keus, dan bent u remonstrant. En dat woord kent u wellicht wel. Dan gaat u uit van de eigen beslissing van de mens. Daar kom ik straks nog een keer op terug. Maar ik wil eerst laten zien hoe Paulus het hier neerzet. Paulus zegt, nee, die geloofsdaad die ontstaan is, om maar bijvoorbeeld te noemen op 30 september 2018, die staat niet op zichzelf, maar dat is nu een vrucht dat komt voort uit de verkiezende God. Dat is voor Paulus geen struikelblok, dat is een loflied. Paulus zegt, ik prijs niet u, Efeziërs, dat u tot geloof bent gekomen en ik zet u in de gemeente niet in het middelpunt. Ik wil hier mijn Vader in het middelpunt zetten, die u al verkozen heeft van voor de grondlegging der wereld. Als Paulus het heeft in dit hoofdstuk over de zegeningen die wij ontvangen vanuit de hemel in Christus, dan is het allereerste wat hij noemt de grootste zegen voor Paulus blijkbaar, is de uitverkiezing. God heeft ons uitverkoren, zegt hij, in Christus. Dat de laatste, trouwens, is niet een onbelangrijke toevoeging. God verkiest mij uit in Christus. Paulus die plaatst dat hele verkiezing dus in het raam van de verlossing. En hij wil dat, hoewel hij daar in vers 7 over verder gaat, wil hij dat alvast gezegd hebben. Gemeente, God is helemaal soeverein. Dat wil zeggen, God is helemaal almachtig. Hij is geen mens verantwoordingsschuldig wat hij doet. Dat ben ik wel. Ik moet verantwoording afleggen. Aan mijn vrouw, aan mijn kinderen betijden, aan de kerkraad. Maar God niet. God had het ook niet hoeven doen. Als je in het schuurtje verstopt zit en je hebt heel de kamer heb je aan diggelen geslagen en je vader je in het schuurtje vindt, moet jouw vader jou dan weer omarmen? Als God de mens vindt die heel zijn schepping verwoest heeft, moet God u dan weer omarmen? En nou blijkt dat God al in de eeuwigheid een gesprek is aangegaan. En ik zeg het voor jou als kind even eenvoudig en als ouderen vertaalt u het maar moeilijker verder. Hij is een gesprek aangegaan. Nee, niet met de mens, want die was er nog niet. Hij keek naar zijn zoon. Hij keek naar de Heer Jezus. En hij heeft tegen zijn zoon heeft hij gezegd hoe hij zou willen dat het zou moeten gaan. Dat er een mens moet zijn die volkomen gehoorzaam is en die hem helemaal de eer geeft. En dat als die mens dat niet zal doen, dan moet hij natuurlijk gestraft worden. Gemeente, ik vind dit zo'n machtig moment. Ik herhaal nu met makkelijke woorden Psalm 40. Maar Psalm 40 gaat zo diep. Als de Heer Jezus dan zegt tegen zijn vader, Vader, laat mij dan naar de aarde gaan, dan zal ik uw wil doen. Ja, zegt de vader, maar dan moet de mens nog steeds gestraft worden, want het kan toch niet zo zijn dat als de mens het straks verkeerd doet, dat God de klappen krijgt. Dat kan niet bij de rechtvaardigheid van God. En toen heeft de zoon het allerdiepste gezegd voor u en voor mij, wat hij zeggen kon. Moet dan de mens gestraft worden? Dan zal ik mens worden. Vader, hier ben ik. Om uw wil te doen. Doorboor mij maar het oor. Dat heeft niks met kerkgangers te maken die dan beter gaan horen of zo. We kunnen het wel eens bidden, wilt u mijn oor doorboren? Dan bedoel, wilt u mij goed laten luisteren? Maar dat is hier niet bedoeld. Het is de uitdrukking van een slaaf die verbonden werd met een priem aan het huis van zijn meester. Daar zegt Jezus wat Paulus later in Filippenzen zegt: maak mij maar slaaf. Dan zal ik slaaf worden. Gemeente, in ons is geen enkele reden. Ik ga het nog een keer eenvoudig zeggen. Probeer ik althans. Afgelopen vrijdag had ik een huwelijksdienst. En er waren twee mensen die zielsveel van elkaar hielden. En die hebben tegen elkaar ja gezegd. Gelukkig wel. En ik heb ook van tevoren in het huwelijksgesprek gevraagd: waarom zeg je nou ja tegen hem? Nou ja, zij is, dit doet ze zo prachtig mooi en ze is zo zorgzaam en ze is zo'n lieve vrouw. En dan komt dat, hè, al die prachtige dingen. En zij zegt dat van hem en ik heb ook gezegd: blijf dat alsjeblieft zeggen. Ik laat ze een brief schrijven. Ik zeg: pak die brief er van mij, pak ieder jaar maar weer een keer bij. En daarom zeg je ja tegen elkaar, omdat je wat in elkaar ziet. Wilt u vanmorgen eens naar de bruidegom met een hoofdletter kijken? Die kijkt ook naar zijn bruid. En die ziet er helemaal niks in. Zwart. Hoer geworden. Weggelopen. Helemaal niets in die bruidgemeente. Moet u zich voorstellen. Er was geen Efeziër die God zocht. Dood was u in de misdaden en de zonde, zegt in hoofdstuk 2. Niets wat mij aan... Ik heb me over u ontfermd. Omdat ik niet eerst, zo zegt Calvijn het zo mooi, als God zijn armen naar u uitstrekt, dan kijkt hij niet naar u. En dan kijkt hij niet naar jou. Maar dan kijkt hij naar zijn zoon. Hij neemt, zo zei de oude mensen het, hij neemt redenen uit zichzelf. Gelukkig wel. Als het inderdaad toch van mij moest afhangen. Ziet u hoe heerlijk mooi de verkiezing is, gemeente? Als God inderdaad eerst moest wachten totdat ik... Als het inderdaad zo is dat ik eerst voor God aangenaam moet zijn en we proberen het vaak wat. We proberen het vaak wat. Als God daarop moet wachten, maar dat heeft u niet gedaan... Het is heel bijzonder bij Paulus. Ik heb als kandidaat een keer over Efeze 1 gepreekt. Toen kon ik heel dit hoofdstuk in één preek. En dat was ook prima. Dat was je begintijd. Maar nu ben ik al heel veel keer met het Efeze hoofdstuk bezig geweest. En iedere keer zie je weer nieuwe dingen. Wat me deze keer ook zo opviel. Dat iedere keer er staat tot lof van zijn heerlijkheid. Maar als het om de verkiezing gaat, dan staat erbij tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Nou, daar gaat het hier om in de verkiezing. Pure genade. God ziet niets in u. En God wacht daar ook niet op. Hij zei: ik zal mij ontfermen in Christus. Dus gemeente, als u over de uitverkiezing na wilt denken wat wij doen vandaag. En u doet dat buiten Christus. Dan valt u in een eeuwig ravijn, zegt Calvijn. Toen ik met catechisatie dit behandeld heb, want je kan dit gerust ook voor 12, 13-jarigen behandelen, dat is geen enkel probleem. Toen ben ik 's middags met mijn vrouw eens naar het catechisatielokaal gegaan. Wij hebben twee deuren. En voor de ene deur heb ik een grote kast neergezet en met grote letters aan de achterkant geschreven: verkiezing. En ik ben die catechisatieles een keer op de gang begonnen, niet in het lokaal. En toen ben ik allereerst naar die deur gelopen waar die kast voor stond. En ik heb die deur open gedaan, toen keek je tegen die achterkant van die kast aan, waar prachtige letters verkiezing op stond, maar je kwam niet binnen. Het is een mooie kast. Prachtige kast. Maar je komt niet binnen. Gemeente, dat is in het verleden en daarom hebben wij denk ik heel vaak niet meer over de verkiezing gepreekt, omdat het daar mis is gegaan. Dat mensen dachten dat je daar moest beginnen. En toen heb ik ze meegenomen naar de andere deur. Weet je hoe die deur heette? Dat weet u wel, hè? En dat weet jij denk ik ook al, hoe ik die deur genoemd heb. Hij heeft dat namelijk zelf gezegd. Ik ben de deur. Daar stond het ook met grote letters op: Jezus Christus. Door hem moet je binnengaan. Wil je iets van de verkiezing begrijpen, dan moet je eerst bij Christus naar binnen gaan. U zegt, waar is die dan? Hier. Hier, gemeten de bediening van het woord. Daarom kom ik naar de kerk. Niet omdat ik er zin in heb, ik kom niet naar de kerk omdat ik er behoefte aan heb. Ik kom omdat de Christus hier verkondigd wordt, in alle toonaarden. Heel dat Oude Testament en heel dat Nieuwe Testament, Luther zegt, welke tekst we ook pakken, hij gaat ten diepste over Christus. Opdat u de toevlucht neemt tot hem. En ik mag het u zeggen van Gods wegen, dat zeg ik niet op eigen initiatief, dat zeg ik niet op last van de kerkraad. Daartoe ben ik van Gods wegen gezonden om u te zeggen dat wie tot hem de toevlucht neemt, geen zins wordt uitgeworpen. Heeft u nog nooit gedaan. Als u bij hem aanklopt, wordt u behouden. Roep de naam des Heren aan en u zult zalig worden. Dus de vraag is allereerst, bent u tot Christus gegaan? En als u tot Christus gaat, die de Vader u gegeven heeft als slaaf. Als u zegt, ja maar ik kan het zelf niet en ik red het zelf niet en ik breng het zelf niet op. Hij is u als slaaf gegeven. Zodat u het zelf ook niet hoeft te doen. Wij houden hier rustdag vandaag. Dit is onze rustdag. Ja, van onze schoolwerk natuurlijk ook, hè. En van ons dagelijks werk gelukkig wel. De mens moet ook een beetje op adem komen, dat mag ook. Maar dat is niet de diepste betekenis van onze rustdag. Rustdag wil zeggen, wij rusten in het volbrachte werk van Christus. Laat hem maar werken. En laat hij het dan ook maar voor u doen. Of om het gewoon met onze belijdenis te zeggen, laat de geest dan maar in u werken. Mooi hè, dan mag ik hier gewoon stil gaan zitten, als het ware mijn handen zomaar ophouden. Omdat hier God zelf tot mij komt en zijn Christus hier voor u neerlegt, omdat hij niet wil, wilt u de wil van God weten, omdat hij niet wil dat u verloren gaat. En omdat hij, zoals hij dat deed in Genesis 3, de verloren mens direct opzocht met zijn belofte woord, zo doet hij dat nog steeds in de prediking. Dat heeft hij vanuit de eeuwigheid al uitgedacht om hier het evangelie te laten preken. En die troost wil ik mij niet laten ontnemen. Gemeente, ik moet nog één ding zeggen, daar zit u misschien wat op te wachten als u wat kenner bent van de dogmatiek. U zegt, dominee, dat is mooi wat u allemaal zegt, maar als het toch om dat woord verkiezing gaat, dan is er toch ook zoiets als verwerping. En als ik helemaal naar de wat ouderen kijk, dan zegt zo'n ouder iemand vanmorgen, jazeker, dat noemden ze toch vroeger de dubbele predestinatie. Gemeente, is voor mijzelf verhelderend geweest, en zo doe ik dat ook met de catechisanten dan ook maar, om te laten zien dat de Bijbel daar op twee verschillende niveaus over spreekt. Twee lijnen, zegt Calvijn, die naast elkaar lopen en die wij ook niet bovenop elkaar moeten leggen. Wat ik u tot nu toe gepreekt heb, is de christologische lijn. Waarin God verkoren heeft in Christus Jezus. En op die lijn komt de verwerping niet aan de orde. Ook niet in Efeze 1. De andere lijn, waar ik nog een moment op zou terugkomen, halverwege de preek beloofde ik u dat, dat is de soevereine lijn van God. Op deze lijn gaat het om de vrijmacht en de almacht van God. En dat verstaan ten diepste alleen de gelovigen. Dit is voor de ongelovigen verborgen. En dat maakt het in een preek altijd uitermate lastig, omdat de ongelovige straks, die hier in Barendrecht nog in de kerk zit, zich misschien wat bang daarvan begint te worden. Ik zou bijna zeggen, doet u uw oren dan één moment dicht. Of luister in jaloersheid toch nog mee. Ik ga nou verder als het gaat om die soevereine lijn. Ja, ook weer als kind kan je het ook nog dingen begrijpen hoor, vind ik. Want juist als je klein kind bent, en ik kijk zo'n beetje rond 4, 5, 6, 7 jaar, hè. Als je 13, 14 wordt, wordt het vaak weer iets anders, maar zo 6, 7, wat is je vader groot, hè? Werkelijk, papa kan alles. Dat is toch mooi, hè? Zo kijk je naar je vader op, hè? Die heeft alles in zijn hand. Laat het gerust maar aan papa over. Die doet alle dingen, die weet alle dingen, die kan alle dingen. Nou weet je, in de kerk, daar bidden wij ook weer om kind te mogen worden. En de gelovigen, dat wordt ook Gods kinderen genoemd, maar die willen inderdaad ook weer kind zijn. En die willen zeggen, vader kan alles. Vader doet alles. Wij willen niet klein van God denken, gemeente. Ik wil niet klein van God denken. En dan wil ik dus ook, en nou kom ik bij mijn punt, dan wil ik dus ook niet denken dat God afhankelijk is van mijn beslissing. Ik ga het nog eenvoudiger zeggen. Kunt u zich voorstellen dat de Heere God vanmorgen zegt, ik zal mijn zoon hier in Barendrecht neerleggen. En ik zal zeggen dat er in mijn zoon behoud is. En ik zal de mensen zeggen dat ze tot mijn zoon moeten gaan. En ik bedoel, heer Biedegor, en nu zit God in de hemel, zit een beetje handenwringend af te wachten. Zou er nou ook iemand in Barendrecht zijn die gaat? Zou er nou iemand de beslissing nemen? Want als het inderdaad van God niet afhangt, maar van u, dan zit God nu met eerbied gesproken in de wachtstand. En dan hangt het af van het moment dat u het doet. En neem me niet kwalijk dat remonstrantisme is onder ons nog springlevend of het hernieuwt weer. En ik heb er inderdaad dan wat moeite mee om mee te zingen. Zit je hart nog op slot, doe hem open voor God. En dan maken we er wat kindergeluidjes bij, dan gaat iedereen wat zitten lachen. En dan denk ik, moet je daar trouwens om lachen als je hart nog op slot zit? Als je vijand bent van God? En is het zo dat ik met een enkele krik-krak beweging mijn hart zomaar open kan doen, dat God daarop moet wachten? En u hebt dat misschien goed bedoeld als u het wel gezongen heeft, maar theologisch kan het niet. Luther neemt er afstand van, die zegt, ik wil me God niet zo indenken dat God daar afhankelijk van is. Ja, zegt u dominee, maar dan kom je toch wel in het gevaar terecht dat iemand in de kerk kan gaan zeggen, ja, dat zou een ongelovige, u die gelooft ten diepste niet meer. Maar dat een ongelovige zou kunnen zeggen, ja, moet je dan toch af blijven wachten totdat God het doet. Ik ben mensen tegengekomen in het pastoraat, die zeiden, dominee, ik leef me lekker uit. Ik doe wat ik zelf zin in heb. En dat ook deden. Ik heb een van de jongeren regelmatig opgezocht, ook in een drugskliniek waarin die beland was. En dan zei hij ook weer, ja, dominee, God heeft mij nog niet gegrepen, dus. Nou kan ik wel netjes leven, maar wat heeft het voor zin? Of zich er tegen gaan verzetten tegen God, dat kan ook. Of een ander die in de wanhoop komt. Gemeente, wilt u dan eens heel goed kijken tenslotte waar de Bijbel het gebruikt. Als het gaat om de verwerping, dan gebruikt de Bijbel dat altijd als de Bijbel terugblikt en achteraf constateert. Zelfs de tekst Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat staat niet in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament. En als in Johannes 6 de mensen hem verlaten na alle tekenen die hij heeft gedaan en dat er niemand meer overblijft en dat hij tot zijn discipelen moet zeggen, wilt u dan ook niet weggaan? Dat is het moment dat Jezus een keer zegt, het loopt mij niet uit de hand hoor. Al komt er morgen geen mens meer naar de kerk in Barendrecht. Al gaan alle kerken in Nederland dicht, het loopt mij niet uit de hand. Wat de Vader mij gegeven heeft, vers 47, zal tot mij komen. Dan geeft hij het helemaal terug in de handen van zijn Vader. En vervolgens, en dat vind ik dan het wonderlijke, breidt hij zijn armen weer uit en keert hij zich weer tot de mensenmassa en hij zegt, eet en u zult leven. Niet anders in Matteüs 11, waar Jezus in zijn woonplaats, waar hij nota bene jaren gewoond heeft, in Capernaum, en de mensen hem niet hebben geloofd. En daar klaagt over Capernaum dat het een zwaarder zal vergaan als Sodom en Gomorra. En als hij zich tot zijn vader wendt en dat hij zegt, alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader en niemand komt tot de vader dan wie de zoon het wil openbaren. En vervolgens juist dan zijn armen opnieuw uitspreidt en die bekende tekst die u denk allemaal kent uitroept, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Het is geen wonder, gemeente. En dan ga ik me toch een keer nog als slot tot de ongelovigen richten. Degene die nog niet geloven in Barendrecht. Die nog niet zeker weten of ze nou behouden zijn. Die nog niet zeker weten of het goed is tussen de vader en henzelf. Dan zeggen de Dordtse leerregels zo mooi. Als u daar nou mee worstelt, dan moet u juist daar zijn waar God zijn zoon neerlegt. Dat is hier. Ja, dan ben je er niet alleen 's morgens hoor. Mag ik dat ook een keer kritisch zeggen? Dan ben je er heel de dag. Dan ben je er op catechisatie. Juist daar zijn. En dat weet ik wel, dat is uitermate moeilijk. Want als je eenmaal tot geloof bent gekomen, dan is er op een gegeven moment gewoon ook een lust om naar de kerk te gaan. Dan zing je Psalm 84 regelmatig. Hoe vindt het heerlijk om in het huis van God te zijn. Als je nog niet gelooft, is het uitermate zwaar. Want dan staat die dienst je nog tegen en dan duurt die vaak enzovoort. Te lang, je weet dat wel, hè. Dus de duivel heeft alle gelegenheid om juist te zeggen, ga niet meer, joh. Wat schiet je er nou mee? Hier zijn. Hier legt God zijn Christus neer. En zegt u het dan toch maar weer, wat God u deed ondervinden. Ook in de tijd. Als u het weten mag, dat u hem hier ontmoet hebt, geef het dan alstublieft door. God doet dat blijkbaar. Onder de bediening van het woord. Dat heeft hij in de eeuwigheid al besloten om hier in Barendrecht het evangelie te verkondigen. Opdat u niet verloren gaat, maar opdat u behouden wordt. En dat ook u, niet alleen de Vader, maar ook de Zoon en de Geest, zal lof prijzen. En dat uw leven mag worden tot eer van zijn heerlijke naam. En dat u mag leven nu al in verzoende relatie met de Vader door Jezus Christus straks. Tot in alle eeuwigheid. De Efeziërs die hier in Efeze 1 genoemd worden, zijn al boven. Die juichen over de troon van God. En daar zult u ook bij zijn. Als u het van dit kind en van zijn verkiezende vader volkomen verwacht. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 144... En ik wilde daarvan met u zingen het tweede en het zevende vers. 2 en 7 van Psalm 144. Gemeente, als wij eindigen met dankzegging, denken we in onze voorbeden aan onze zieken, aan Marlies Monster van de Van Pallandstraat 35. Zij verblijft in de Fontein in Bos en Duin. Mevrouw Stout van de Jacht van de Westdijk, leden 180, moet worden opgenomen in het ziekenhuis maandag 1 oktober. Mevrouw Verwijs van Putten van Schoener 105, gedenken wij. Wij bidden ook voor de kerk in actie, voor de collectebestemming van vandaag. Voor hen die vervolgd worden, met name ook in Sina, voor de inwendige zending en ook voor de inwoners van Sulawesi in verband met het tsunami die plaatsvond, zullen wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, wij zeggen u dank voor uw woord. Al zeggen wij er gelijk bij, het is een woord uit de hemel en wij verstaan dat vanuit onszelf niet. Zelfs al laat u ons er iets van verstaan, dan nog niet de lengte, de diepte, de breedte en de hoogte. Wat hebben we elkaar daar ook voor nodig? Om u daar in de lof toe te zingen in wat u doet. Het is in een mensenhart niet opgekomen. Maar bij u al van eeuwigheid. De Efeziërs vroegen er niet om toen ze daar neergeknield lagen voor de godin Diana. Maar u keek wel om naar hen. U stuurde er zelfs een dienstknecht heen. Als een heraut om te roepen. En zo doet u dat ook in Barendrecht. O God, wat een wonder. Al begrijpen we dan bijna niets van Heren. Dan willen we daar in uw naam al aanbidden. U hebt ons niet overgeslagen. We waren ook weggelopen uit de ruimte die we verwoest hadden. We hadden ons verstopt in een schuurtje. We waren onze eigen gang gegaan. Geen mens die u zocht. Maar u bent het die tot ons kwam. Al in de doopwater uw hand uitstrekte, uw belofte gaf. Wat een wonder toen al. Omdat u van eeuwigheid u bereid had verklaard. Omdat u gedachten des vredes had en niet des kwaads. En daarom laat u zondag aan zondag de Christus hier in het middelpunt neerleggen, in het midden van de gemeente. O Heere God, wij bidden juist ook voor hen die nog niet in u geloven. Houdt u ze erbij. Het is dan zo zwaar, Heere God, om naar uw huis te blijven gaan. Om dan vol te blijven houden. Maar juist hier bent u bezig in het bijzonder om uw genade uit te werken. En Heere, wij willen u bidden, verheug ons daarin dat we het mogen bemerken. En we danken u ook dat u ons dat ook laat merken, dat u nog werk blijkbaar hebt in ons land. En dat jongeren en ouderen tot die geloofsdaad mogen komen en dat ze het mogen zeggen, ik heb de Heere zijn stem gehoord en ik heb in het geloof het ook aanvaard en ik wil mijn geloof ook belijden. En o Heilige Geest, onderwijst u ze dan ook steeds maar verder. Dat het niet alleen onze geloofsdaad is, maar dat de geloofsoorsprong veel dieper ligt. Opdat we steeds meer en meer mogen komen tot de lofprijzing van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Doe het, Heere, tot eer van uw grote naam. Hoe meer wij zien dat wij er zelf helemaal niets aan toevoegen, des te meer we u zullen verheerlijken. Heere, zo worden wij kleiner. Dat is waar, maar u groter. En zo willen we u zien, Vader, als de Almachtige, de Alwetende, de Alleenheersende, in uw Zoon, Jezus Christus. Heere, wil zo de zieken ook gedenken. We hebben hun namen genoemd, gedenk daar waar operaties aanstaande zijn, waar zorg is naar het lichaam. Niet alleen naar het lichaam, ook naar de psyche. Wilt u ze omringen met uw genade en wilt u daarin ook als een vader ook die belofte woorden in vervulling doen gaan, dat u in de diepte ook nabij wilt zijn. Wij bidden voor de collectebestemmingen die deze dag werden gehouden en ook vanmiddag nog zullen worden gehouden, zegen het. Ook als het woord mag verkondigd worden, ook in ons land in de inwendige zending, wil ook daar nabij zijn. Gedenk uw vervolgde kerk in Sina. Gedenk de verdrukte mens die lijdt onder het natuurgeweld. We denken aan de inwoners van Sulawesi. Wilt u de hulpverlening zegenen, Heere God, laat al deze roepstemmen ook brengen tot u, Heer Jezus Christus alleen om ons behoud te vinden voor tijd en eeuwigheid in Hem. Zo komen wij tot U, Heere God, en bidden het. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, en uit zijn genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte zingen. Psalm 72, het 10e en ook het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 10 en 11 van Psalm 72. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.